sprake is van het tot leven wekken van dode dingen. Dingen weer levend maken in de toverij, ja. Dan schrijft men de naam Jehovah op de dingen. Op een of andere manier, meestal heel uitgebreid. Eerst alleen de jot, en dan de jot en de hee, en dan jot en de hee, wou. En jot, hee, wou, hee, enzovoorts. Langzaam opbouwend. Dat niet alleen, er gebeuren nog een paar dingen. Er moeten kaarsen bij branden, want als er geen licht is, is er natuurlijk geen leven. Dat begrijp je toch wel, hè? Allemaal typologie natuurlijk. Maar men gebruikt inderdaad de naam Jehovah. Want daarin schuilt het leven. En waar die naam gegraveerd wordt, of geschreven wordt op iets wat dood is, daar komt het tot leven. Dat is ook zo. Alleen niet op deze wijze van toverij of magie. Maar het is wel waar. Maar het is een geestelijke waarheid, uiteraard. Waar de naam des Heren aangeroepen wordt, waar de naam des Heren op onze lippen is. Hoe vindt u die? Dat betekent in dit geval niet dat geschreven is, maar uitgesproken wordt, maar het komt hetzelfde neer. Waar die naam op onze lippen is, daar is inderdaad leven. Al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Nou, hier staat ook meteen in vers 8, ik ben de Heren. Dat had ook gewoon kunnen staan, ik ben, was ook al genoeg geweest. Maar dan lezen we er misschien weer te snel overheen. Dan zetten de vertalers weer achter het, net als in het Johannes-evangelie. Precies zo, hè? Weer Johannes. Nee, ik ben Jehovah. Ik ben die ik ben. Ik ben de eerste, de laatste. En met de laatste ben ik ook dezelfde. Ik ben de onvergankelijke. De Joden lezen dus inderdaad de eeuwige. Maar dat is ook een van de betekenissen van de naam. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn naam, maar nu staat er ineens eer, zal ik aan geen andere geven. Eigenlijk staat er, mijn eer zal ik aan geen andere naam geven. Nog mijn lof aan bijvoorbeeld de gesneden beelden of zoiets. Waar we het al zo uitgebreid over gehad hadden. De gesneden beelden, waaronder het beeld van het beest uit Openbaring 13 enzovoorts. Hè. Maar de gedachte is, ik ben de Heere, dat is mijn naam. Maar dat begrip naam, dat duidt niet alleen op de naam, duidt niet alleen op vier letters. Naam is niet hetzelfde als eigen naam. De taalkundige uitdrukking, eigen naam, hè. Zo van, Jehovah is mijn naam. Het is niet een zelfstandig naamwoord, maar het is mijn naam. Dat betekent het niet. Naam is namelijk helemaal wie iemand is. Als iemand naam maakt, wil het niet zeggen dat hij nou ineens een naam heeft gekregen. En toch kun je zeggen, iemand heeft naam gemaakt. Heeft naam opgebouwd. Wat heeft hij dan? Een reputatie. Een image. Leuk hoor, image. De Engelsen zeggen dat Christus is the image of God. Hij is het beeld namelijk. Image is een beeld namelijk. Een voorstelling van iets. Hè? En de gedachte is dat Jehovah is de image, het beeld van God. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen om de naam, maar in die naam en achter die naam zit de gehele Godheid. Dus een hele reputatie zit daarachter. Vandaar dat wel andere eigen namen gebruikt worden ter aanduiding van dezezelfde naam. Ik hoop dat u dat begrijpt, dit is moeilijk hoor. Er worden andere eigen namen gebruikt ter aanduiding van dezezelfde reputatie. Begrijp u? Er is maar één naam die boven alle namen is. Welke naam is dat? Ja, nou goed. Wat is het antwoord? Dat is de naam van Jezus. Let op, niet de naam Jezus. De naam van Jezus. De reputatie, de hoedanigheid van Jezus. Wie hij is namelijk. Maar je had ook kunnen zeggen, het is Jehovah. Want dat is de naam boven alle namen. Dus ik heb bij hem al twee eigen namen zelfs. Die dezelfde lading dekken. Grotendeels wel hoor. Grotendeels wel, want de naam van Jezus is een afleiding van de naam Jehovah. Dat merken wij haast niet, maar het is wel zo. Hè? Eén is Jehovah, de andere is Jehoshua. De naam van Jehovah heeft maar 4 letters. En de eerste 3 daarvan zijn ook de eerste 3 van de naam Jezus, Jehoshua. Dat weet ik, ja. Dat weet ik. Men zegt Yeshua. Yeshua zegt men zelfs, hè. Maar dat is een erkende fout en dat is ook met opzet gebeurd. Dat is net zo goed als waarom ze geen 15 schrijven. Met een 10 en een 5, want het is de naam van Jehovah, dus schrijven ze het met een 9 en een 6. Zo zeggen ze Jezus niet met Jehoshua, maar zeggen Yeshua. Omdat het anders te veel op de naam Jehovah lijkt. Maar het is de naam Jehovah. Hij is namelijk ook in ieder geval dezelfde. De uitgang is anders. Geef dus een andere richting aan, maar het is dezelfde. En het aardige is dan ook dat God heeft de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Dat is de naam Jehovah. Kan niet missen, want in Handelingen 2 staat dat. Er staat, God heeft deze tot Heer en Christus gesteld, tot Jehovah en Christus gesteld. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Jezus is gemaakt tot Jehovah, dat is die hoge naam. Heeft een naam gekregen boven alle naam, opdat in de naam van Jezus, Filippenzen 2 toch, staat dat toch? Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen enzovoorts. Dan is dat toch dezelfde naam. Het is niet dezelfde eigen naam, want je schrijft het anders. Maar het is dezelfde reputatie. Jezus is namelijk Jehovah. Jezus is namelijk degene die vernederd werd, maar uitermate verhoogd is. En met welke eigen naam je hem dan aanduidt, ja, hoeveel wou je er hebben? Zo'n boek telt namen en titels van Christus. Van er meer dan 70 in. Dat zijn ze nog lang niet allemaal. Dat heb je dan ook nog. Er zijn toevoegingen aan die naam. Het zijn dan dubbele namen ineens geworden. Ja, inderdaad. Natuurlijk, dus je redt het niet met alleen maar de naam Jehovah. Er zit veel meer aan vast. Maar het wordt allemaal gedekt door die ene aanduiding. Maar bij het woord naam moet je ook denken aan reputatie. Vandaar dat dezelfde mensen kunnen worden aangeduid met verschillende zogenaamde eigen namen. Dat is een taalkundige aanduiding. Voor mijn part met verschillende zelfstandige naamwoorden, want dat kan ook. Terwijl het om dezelfde reputatie gaat, dezelfde figuur, dezelfde persoon of hetzelfde wezen of hoe dat dan maar heten mag.
Maar een naam is toch ook iets waarmee je iemand aandoet, hè? Dat is toch een heel erg belangrijk aspect dat erbij komt.
Ja, maar dan blijft nog zo dat men de naam Jezus zou aanroepen, dan wel de naam Jehovah. Dat maakt dan toch geen verschil. Het gaat er namelijk om niet dat men specifiek die naam gebruikt en op de juiste wijze uitspreekt. Maar het gaat erom dat men degene aanroept die achter die naam is. Die door die naam gedekt wordt, zal ik dan maar zeggen. Ja, ik kan het ook niet beter zeggen. Men roept namelijk niet alleen de formule. Men roept degene die men zo kent. Vandaar dan ook, hoe zullen ze aanroepen die ze niet geloofd hebben? Ja, je kunt wel een naam aanroepen, dus je roept gewoon de naam. Dat is net als een telefoonnummer draaien. Wie zou dat zijn? Nou, bel maar eens kijken wie er komt, hè. Advertentie in de krant, weet je wel, alleen telefoonnummer. Dat kan. Maar zo is het met de naam van God niet. Als je die naam aanroept, dan kan het alleen als je weet wie daarachter zit, wie dat is. En anders is het alleen maar een formule die niks betekent. Men roept hem aan in zijn reputatie. Dat is hetzelfde als naam. Kijk maar in het woordenboek, ook in het Nederlands woordenboek. Dat is echt zo, hoor. Dat staat zelfs in het woordenboek, bedoel ik maar. Hè.
Nou, kinderen die roepen als heel groot zijn zonder mama.
Ja, dat is ook niet de naam. Ja. Ja, maar er zit een bepaalde gevoelswaarde achter, waar een vertrouwensrelatie achter zit enzovoorts, en daarom worden die termen gebruikt. En zo is het met de naam van Jehovah, hij is de eeuwige. Waarom zou men die aanroepen? Omdat men zelf vergankelijk is en eeuwigheid nodig heeft. Makkelijk genoeg. Dus roept men de naam Jehovah aan in de zin van men roept degene aan die eeuwig leven heeft, die het leven heeft in zichzelf enzovoorts. Maar of je dan de naam Jehovah gebruikt of de naam Jezus, ja, dat maakt heus geen verschil. Want hij is volstrekt dezelfde.
Alleen wij vinden dan, misschien is het ook een gevoel, dacht toch ook dat het beter is om voor ons die in deze dingen leven, hebben onze als Christus te noemen, als onze Heer.
Ja.
Jezus, die is dan, heeft te maken met de vernedering.
Ja, natuurlijk. Er zit een verschillend gewicht achter die namen, dat is ook zo, maar hij is dezelfde in elk geval. Wij kennen hem inderdaad niet als Jezus in de eerste plaats. Wij kennen hem in de eerste plaats als Christus. We kennen hem in de tweede plaats dan, de achtervolgende dan correct is, weet ik niet, maar we kennen hem aan de andere kant als Jezus. Dat is ook van belang, want dat betekent dat hij de mens is. Die zit aan de rechterhand Gods. Dat is een hoopvolle gedachte, want wij zijn ook mens. Zodat we ook aan de rechterhand Gods kunnen zitten, als we dezelfde voorwaarden voldoen. Vandaar dat het dan wel van belang is. Maar in de eerste plaats dan gaat het om de Christus, gezeten aan de rechterhand Gods. Vanwege zijn opstanding uit de dood. Terwijl we de term Here kunnen gebruiken in twee toepassingen. De een is gewoon als synoniem voor meester. Uit Johannes 13. Gij noemt mij meester en Here. Zo van hij is onze meester. En we zijn aan hem onderworpen. In die zin kunnen we hem Heer noemen. Maar we kunnen hem ook Heer noemen in de zin van Jehovah. Namelijk de onveranderlijke. Waarbij helemaal niet gedacht wordt aan zijn opstanding of dood en opstanding. Waarbij gedacht wordt aan de eeuwige God. De onveranderlijke op wie men zijn vertrouwen zou stellen enzovoorts. Zoals je ziet, die woorden hebben inderdaad een verschillende betekenis. En de volgorde waarin de termen naast elkaar staan is ook dikwijls erg veel betekenend. Hè? Met name dan het Nieuwe Testament. Hè? De Heere Jezus Christus, of net andersom, Christus Jezus de Heere. Of de Heere Christus Jezus, of de Heere Christus, of Christus Jezus de Heere. Al die volgorden komen wij tegen en altijd is dat met een bepaalde bedoeling. Het eerste woord is de belangrijkste namelijk in het verband altijd.
Ik heb het ook altijd gehoord, bijvoorbeeld wat in het Oude Testament staat, Heere, Heere, met twee hoofdletters, allebei met hoofdletters, was eerst Jehovah, dan Jezus.
Ja, het is Jehovah en dan Adonai. Het is niet Jezus. Heere, Heere. Het is Adonai. Adon of Adonai. Jehovah, Adonai. De Heere, Heere. Dat is soms ook andersom hoor. Soms Adonai, Jehovah. Maar je kunt het zien. Als er staat Heere, gewoon met normale letters, met één hoofdletter aan het begin, dan is het gewoonlijk Adonai. Dat is gewoon het Hebreeuwse woord Heer. Dat is synoniem met meester dan eigenlijk. En als het helemaal met kapitalen, hoofdletters staat, hè, zijn wel kleinere hoofdletters dan met zijn hoofdletters, dan is het de vertaling van Jehovah. En dat kun je hier zien in Jesaja 42 vers 8, want daar staat het in kapitalen, heet dat. Ja, ik gebruik die andere term, want hoofdletter denken wij aan de eerste letter. Maar die eerste letter is ook een hoofdletter, maar groter. Maar die E's en die R die erop volgen zijn inderdaad ook hoofdletters. Ik ben de Heere, oftewel ik ben Jehovah, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen anderen, oftewel aan geen andere naam geven. Want iemands naam is zijn eer. En Gods eer wordt niet opgehangen aan de naam van een ander. Oftewel, God zal geen eer geven of laten geven aan gesneden beelden, dat wil zeggen zelfgemaakte goden, die zelfgemaakte goden uit de voorgaande hoofdstukken, dat weet u nog, hè? Die van de goudsmid en hoe dat maar heten mag.
Of de heilige
in natuurlijk, natuurlijk, dat is precies hetzelfde, ja. Nee, de alle eer komt toe aan Jehovah. Wie roemt, roemen in. Leuk hè, de Heere. De Heere staat er in het Grieks, kurios, maar wie zou dat nou zijn? Dat is toch echt hetzelfde als Jehovah, hè? Dat is toch wel duidelijk, hè? Wie roemt, roemen in de Heere, want de Heer geeft geen eer aan iemand anders. Hoezo? Krijgt Jezus dan geen eer? Jawel, maar hij is dezelfde. Heb je het weer, hè? Schitterend bewijs vind ik dat, een van de mooiste. Jehovah geeft geen eer aan iemand anders of aan een andere naam. Maar Jezus moet toch eer ontvangen? Dat is openbaring, maar dat is ook van Johannes trouwens. Maar hij is Jehovah. En daar gaat het om natuurlijk. Er is maar één die eer ontvangt en dat is de ene in wie wij roemen. En dat is ook de ene naam die we aanroepen. Hoewel de eigen naam verschilt. Wat is de reputatie van de onvergankelijke die toch stierf, maar uit de dood opstond? Het is die reputatie die we aanroepen. Het is dat image van God, het is dat beeld van God dat wij aanroepen. En die gedachten dienen we er ook bij te hebben als we hem aanroepen. En dat het daarbij gaat inderdaad om dood en opstanding, dat blijkt ook uit vers 9. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Dat wil zeggen, het oude verbond wordt vervuld en het nieuwe treedt in werking. Het is immers de blijde boodschap, het is het verbond des volks uit vers 6, het nieuwe verbond dus. Oftewel, de voorgaande dingen, het oude verbond, is gekomen, dat wil zeggen, is vervuld. Of voltooid, zo kun je het ook zeggen, en dus beëindigd. En nieuwe dingen verkondig ik. En het leuke is, wat er verder achter staat, zou Johannes geschreven kunnen hebben, maar het is natuurlijk andersom. Johannes neemt de gedachte over, want er staat, eer dat ze uitspruiten, doe ik u lieden die horen. En dat is precies wat de Heer zegt in het Johannes-evangelie. Eer dat de dingen gebeuren, vertel ik ze, omdat je ze later, als ze gebeuren, zou herkennen en zou weten dat ik het gezegd heb. En daar komen we dan volgende keer wat uitgebreider op terug. Dus nog steeds geen Kedar. Ik steek de aantekeningen van Kedar gewoon weer terug in mijn Bijbel. Dan waar ik weer voor volgende keer. Wij zullen eerst de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat u kennen als de onvergankelijke, als de eeuwige. Die toch mens werd en zich vernederd hebt. En we bedanken u Vader dat we mogen weten dat deze vernedering ook leidde tot de uiterste verhoging. We danken u dat we onze heiland kennen die gezeten is aan uw rechterhand. Die uitermate verhoogd is en met wie wij verhoogd zijn of met wie wij verhoogd worden. In wiens verhoging wij delen. Wij danken u Vader dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot het licht. Dat u ons hebt opgewekt en medegezet in de hemel. In het licht ook van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping. We danken u voor het voorrecht dat we ook vanmorgen uw woord mochten openen. Ook een profetisch woord wat schijnt als een licht in de duistere plaats. We danken u voor de geweldige onderwijzing die we daarin vinden. Ze daarin niet alleen onderwezen worden van de weg die u gaat, en van de weg van de geschiedenis, de wereldgeschiedenis en de geschiedenis van Israël en de volkeren en de gemeente, maar dat we in de eerste plaats steeds opnieuw bepaald worden bij wie onze heiland is. Hoe hij inderdaad vernederd werd, maar verhoogd als de verhoogde zoon des mensen gezeten is aan uw rechterhand. En we danken u dat we in hem leven en met hem verborgen zijn in u. Wilt u ook verder ons deze dag bewaren en de dagen die voor ons liggen? Wilt u onze gedachten bepalen bij u en uw woord, opdat we inderdaad uw geest zouden ontvangen, opdat we zouden leven uit die onvergankelijkheid die u ons in Christus geschonken hebt. Amen. En zo gaan wij weer naar Jesaja 42, was de bedoeling. Jesaja 42, waar wij ongeveer in de buurt waren gekomen van bijvoorbeeld vers 7. Ik dacht dat we iets verder waren al. Maar ik neem daar de draad maar even op. In Jesaja 42 vers 7. Er stond namelijk dat over de knecht des Heren gezegd werd, ik heb u geroepen om, vers 7 dan, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Oftewel, de bedoeling was dat degenen die in duisternis wandelden geplaatst zouden worden in het licht. In de erven der heiligen in het licht ben ik wel eens geneigd te zeggen, omdat dat de term is uit, wat is het ook weer, Filippenzen 1? Of Colossenzen 1, een van beide. Die gooi ik altijd door elkaar. Maar ongeveer, hè? Hè? Colossenzen, hè? Goed. En dan staat er, ja, Filippenzen is dat verhaal van overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde of zoiets. Dat is Colossenzen. En daar staat ook van de erven der heiligen in het licht. Staat daar ook, ja. Dat is hetzelfde, dat is het koninkrijk. Hè. Maar daar zijn we in geplaatst. Hoe dat ook zij, het wordt hier aangekondigd in het Oude Testament. Het leuke is natuurlijk dat we deze termen kennen, omdat ze in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Uitgebreid. Het openen van de ogen van de blinden. Het uitleiden uit de gevangenis. Het verlossen uit de duisternis. Al dat soort dingen meer. En hij zegt dan in vers 8, ik ben de Heere, ik ben Jehovah. Dat is mijn naam en mijn eer. Maar eer en naam zijn synoniemen. Dat moet u vooral vasthouden. Anders begrijp je zo'n tekst niet. Mijn eer, oftewel mijn naam, mijn reputatie en alles wat erbij hoort, mijn titel. Mijn eer zal ik aan geen andere geven. Aan geen andere naam. Nog zal ik mijn lof geven aan de gesneden beelden. En die gesneden beelden, dat zijn die beelden waarover eerder al gesproken werd. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 41 vers 7 of in hoofdstuk 40 vers 19. Waar men zelf goden maakt, hetgeen uiteindelijk vervuld wordt of toegepast wordt op het laatste gesneden beeld. Namelijk het beeld uit openbaring 13. Het beeld van het beest namelijk. Zodat als we deze dingen toepassen op de toekomst, op de wederkomst van Christus en de bekering van Israël. Kortom, wanneer we het toepassen op de dagen van de grote verdrukking over Israël, dan is dat gesneden beeld gewoon het beeld van het beest. De gruwel der verwoesting dus. Maar Jehovah zegt, ik zal mijn eer aan niemand anders geven, zeker niet aan deze gesneden beelden, aan deze zelfgemaakte goden. Dan vers 9, en dat is een ook een bekende uitspraak, omdat die ook in het Nieuwe Testament voorkomt. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik jullie die horen. En dat is precies wat de Heer Jezus aanhaalt in met name het Johannesevangelie, dacht ik. Ja, misschien elders ook, maar die uit het Johannesevangelie staan mij het meest bij. Omdat de Heer in ieder geval tot 3 keer toe dit vers aanhaalt, als hij spreekt tot zijn discipelen. En wel in de beroemde reden, heel lange reden trouwens, van de Heer in Johannes 13 tot en met 17. Dat is de langste reden van de Heer die we kennen. Valt natuurlijk uiteen in verschillende onderdelen, maar niettemin. Het is één lang verhaal van wat de Heer tot zijn discipelen zegt in de bekende opperzaal. En hij zegt daar bijvoorbeeld in Johannes 13, als hij de discipelen de voeten gewassen heeft, dan kondigt hij de volgende bedeling aan, die waarin wij leven. Maar hij zegt dan in vers 19, van nu zeg ik het u lieden eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik ben. En dan gaat het dus om dat de Heer hier voor zijn dood en opstanding dingen aankondigt die zijn discipelen niet begrijpen, die nog steeds verborgen zijn en die ook op zulke bedekte wijze besproken worden. Maar de Heer doet dat opdat zij later zich die woorden zullen herinneren als dezezelfde dingen veel uitgebreider en veel openlijker gepredikt zullen worden na de opstanding van Christus. Zodat we te maken krijgen met een heel bijzonder fenomeen. Dat is namelijk dat we moeten vaststellen dat de gemeentelijke waarheden in de dagen van de Heer Jezus nog verborgen waren. Maar nadat die gemeentelijke waarheden geopenbaard werden via de apostel Paulus, herkennen wij toch de gemeentelijke waarheden in de uitspraken van de Heer Jezus. En daarmee heb ik een antwoord gegeven op een heel oud uitgebreid probleem. Namelijk, waarover heeft de Heer het eigenlijk als hij spreekt tot zijn tijdgenoten? Heeft hij het over de openbaring van het koninkrijk? Of heeft hij het over de totstandkoming van de gemeente? En het antwoord is, hij spreekt over, niet de openbaring, maar hij spreekt over het koninkrijk. Waarbij ik nou dus uitdrukkelijk in het midden laat of dat verborgen of geopenbaard is. Hij spreekt over het koninkrijk en achteraf blijkt ons dat hij wel degelijk ook heel speciaal gesproken heeft over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is trouwens ook wat hij expliciet zegt in Johannes 13 natuurlijk, of in Matthäus 13 bedoel ik. Weet u wel, als hij in gelijkenissen begint te spreken en zegt dat hij nu spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk. Maar hier in Johannes 13 tot en met 17 wordt het op nog andere wijze uitgedrukt. Daar zegt de heer, denk erom wat ik je nu vertel, begrijp je nu nog niet. Dat staat al een paar versen eerder in Johannes 13. Maar dat begrijp je nu nog niet, maar je zult het later verstaan. Zodat alsnog de gemeentelijke waarheden niet slechts worden opgehangen aan de uitspraken van Paulus, maar verder terug, ze worden zelfs opgehangen aan de uitspraken van de Heer Jezus zelf. Ja, dat was een vogeltje, het vloog tegen het raam, dat doen ze hier wat meer. Goed. Johannes 13, vers 19. Dus van nu zeg ik het jullie de eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. En dan dat ik ben. En dat is nou het aardige ervan. De vertalers maken ervan dat ik het ben. Maar letterlijk is het dat ik ben. Ik zeg niet dat de vertaling fout is, want dat kun je ook niet zeggen. Maar letterlijk is het dat ik ben. En dat is de verwijzing naar de naam Jehovah, uiteraard. Want dat wordt vertaald met ik ben. En als je dat hele vers, Johannes 13 vers 19, nu even in verband brengt met Jesaja 42... vers 9, waaraan het immers ontleend is, dan zie je dat daar in vers 9 staat, zie de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik, eer dat ze uitspruiten, doe ik jullie die horen. En dan heb je de uitspraak uit Johannes 13, vers 19 van, ik ben, en die uitspraak vinden we terug in vers 8, dus één vers eerder in Jesaja 42, namelijk ik ben. Jehovah staat er dan achter. Ja, dat zal wel, ja. Natuurlijk. Ik ben die ik ben. Huh? Dat is mijn naam en mijn eer zal ik geen andere geven. En wie is die Heere? Wie is die Jehovah? Wel, hij is degene die nieuwe dingen verkondigt voordat ze uitspruiten. En dat is precies wat in Johannes 13 vers 19 is samengevat. De Heer zegt, ik spreek dingen voordat ze geschied zijn, omdat als ze geschied zijn, gij geloven moogt. Wat dan? Wat zouden ze dan geloven? Diezelfde dingen die hij gesproken had. Ja, natuurlijk. Maar omdat ze zouden geloven dat Jezus is Jehovah. Want, en dan zijn we terug bij het thema van Jesaja 41. Waar staat in vers 1, laat ons samen ten gerichte naderen. En toen ging het erom wat eigenlijk het ware volk van God is, en beter nog wie de ware God is. En dan wordt gezegd dat diegene die dingen verkondigt die hierna komen zullen, die is de ware God. Ik las het letterlijk hoor, Jesaja 41 vers 23. Verkondig dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. En het is duidelijk dat de Heer Jezus daarnaar verwijst in Johannes 13, vers 19. Ja?
In Johannes 28, daar zegt hij ook zoiets, maar hij zegt wanneer gij de zoon des mensen
zult bij hoofd hebben, is dat bij hoofd hebben geloof? Want het staat niet op het kruis. Nee, dat klopt ook. Wat is het? Johannes 8, vers
8.
Ach, oh ja, die ja. Daar staat, wanneer gij de zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik ben. En dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn vader mij geleerd heeft. En dat verhoogd hebben, dat is inderdaad geloofd hebben. Dat is de betekenis ervan. Niet dat dat er staat. Maar de enige manier waarop een mens de zoon des mensen kan verhogen, is natuurlijk door in hem te geloven, door hem te verhogen, namelijk in zijn gedachten, in zijn hart, door hem zo'n hoge plaats te geven in zijn leven, uiteraard. Kortom, men verhoogt de zoon des mensen door omhoog op hem te zien. Oftewel, men verhoogt de slang door op die slang te zien, uiteraard. Dat is ook het thema van het Johannes-evangelie, hè? Want de verhoging zelf wordt natuurlijk niet tot stand gebracht door mensen, maar door God. Hij is degene die de Heer Jezus verhoogt. En als wij hem verhogen, dan betekent dat wij dus de verhoging van de Heer Jezus aanvaarden. En dus tot ons nemen, ons eigen maken. Hè? Maar inderdaad, zo is het. Dus inderdaad, in de uitspraak van Johannes 13, vers 19, moet dus gezien worden in het licht van Jesaja 42, vers 9 en 8 in die volgorde. Maar dat hangt weer samen met Jesaja 41, waar gezegd wordt dat diegene die de toekomst voorzegt, die nieuwe dingen van tevoren laat horen, dat is de ware God. Oftewel, dat is Jehovah. Vandaar dat afgoden geacht worden stom te zijn, de stomme afgoden, want die spreken niet aangaande toekomende dingen, omdat afgoden namelijk wel degelijk aan de tijd onderworpen zijn, daar hebben we het eens over gehad hier, hè. Maar God zelf, de schepper, staat boven de tijd en spreekt dus inderdaad met gemak over toekomende dingen. Wel, de Heer Jezus haalt deze toekomende dingen aan in Johannes 13, en daarbij kun je dus twee redenen ontdekken waarom hij dat doet. De ene is natuurlijk, opdat later de gemeentelijke waarheden niet uitsluitend zouden worden in verband gebracht met Paulus, maar ook met de uitspraken van de Heer Jezus. Dat is van groot belang, zeker in deze hoofdstukken. Want in deze hoofdstukken spreekt de Heer over wat meteen daarna zou gebeuren. Over de vijfde bedeling namelijk, de verborgenheden van het koninkrijk. En de andere reden is dat de Heer Jezus hiermee demonstreert wie hij is. Dat zegt hij dan ook bij. Hij zegt dus, ik ben, omdat gij geloven moogt dat ik ben. En het is van belang dat hij goed nood daarvan neemt, want er staat heus nergens in de aantekeningen. Dezelfde vertalers hebben verzuimd om een verwijzing van Johannes 13 vers 19 naar Jesaja aan te geven en zo. Maar het is een citaat uit het Oude Testament. En ik ben ook overtuigd dat hele vers, Johannes 13 vers 19, is eigenlijk slechts te verklaren vanuit Jesaja 41, 42 en 43. In zekere zin. Wel, dat was Johannes 13 vers 19, maar we vinden de uitspraak daarna nog weer in Johannes 14, vers 29, ja. Waar staat in vers 29 van Johannes 14? En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. En duidelijk is dat de Heer dus sprak over dingen die zouden plaatsvinden na zijn opstanding en ook op grond van zijn opstanding. Dat zou dus nog een paar dagen duren. Wat dan bijvoorbeeld? Wel, wat wij dan noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Want daar ging het in dit stukje, deze pericoop, heel speciaal over in Johannes 14. En de Heer zegt daarover, nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Wat zouden ze dan geloven? Nou, alles wat hij gezegd had, in de eerste plaats, en in de tweede plaats, zij zouden dan geloven wie hij is. Namelijk Jehovah, eigenlijk. En dat vinden we ook hier, en weer vinden we dat in het voorgaande vers. Want daar staat, gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Of ik ga heen en kom tot u. Het is van belang dat je dat weder gewoon even voorzichtig doorstreept, duidelijkheidshalve. Want anders denken we dat het om de wederkomst gaat, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de komst van de geest. En niet om de wederkomst. Dus ik ga heen en kom tot u. Beide tegelijk. Hoe kan dit nu weer? Nou, dat stond ook al in vers 18. En daar hebben de vertalers ook het woordje weder tussen gezet, zodat het weer lijkt alsof het over de wederkomst gaat. Maar dat is het niet, want het voorgaande vers, vers 17, verklaart duidelijk waar het om gaat. Namelijk, de trooster zou ten hemel varen en de andere trooster zou tot hen komen. En het verschil is dat het een andere trooster is, maar de overeenkomst is dat het de trooster is. Ja, je moet allebei de dingen natuurlijk zien. Het is wat anders en toch is het hetzelfde. Namelijk, de zienlijke trooster gaat heen, oftewel de Heer Jezus in zijn menselijke gedaante, zijn aardse verschijningsvorm, gaat heen Ook letterlijk, men zag hem ook opvaren, hoewel dat natuurlijk niet strikt noodzakelijk was. Maar als demonstratie is het duidelijk genoeg. En vervolgens onttrak een wolk hem aan het gezicht, oftewel de wolk, namelijk de geest, bleef bij hen of kwam tot hen. Want de wolk is natuurlijk een beeld van de geest. De gedachte is dat de Heer wegging, maar vervolgens toch bij hen was en niet alleen bij hen, maar zelfs in hen. En dat is wat in deze verse gezegd wordt. Vers 17 zegt dat, hè. Namelijk, vers 16 zegt, ik zal u een andere trooster geven van de Vader, zodat je maar ziet dat het ook de Zoon is. En die zal bij u blijven, altijd. Dat komt overeen met Johannes 12 van, wij hebben uit de wet gehoord dat de Messias, als die komt, dat hij altijd zal blijven. Dat was in zekere zin onjuist, want hij zou weer ten hemel varen. In de andere zin was dat wel juist, want hij zou zijn geest geven. Aardig, hè? Met al die Bijbelse waarheden, bijna alle echt omstreden Bijbelse waarheden, waar we nooit uit kunnen komen, die zijn omstreden omdat ze allebei waar zijn. Maar dat wel op een eigen niveau. Daar zit het hem in, hè? Dat is het oude verhaal ook van is het koninkrijk van Christus nou begonnen of niet? En te vuur en te smaak bestrijdt met elkaar. De ene partij zegt nee, de ander zegt ja. Maar het is allebei waar. Het is wel begonnen, maar het is niet geopenbaard. Is het duizendjarig rijk al begonnen? Dat soort vraagstukken krijg je dan, hè? En vraagstukken van, de hele Bijbel spreekt over het duizendjarig rijk. Dat is de Maranatenbeweging, Johannes de Heer en zo. De hele Bijbel spreekt over het duizendjarig rijk. En er komen verbondstheologen die zeggen, de Bijbel spreekt maar op één plaats over het duizendjarig rijk. Dat is alleen maar een openbaring. Dus kan je dat niet al te letterlijk nemen. En wie heeft er gelijk? Allebei. Wat ze bedoelen is goed, maar ze begrijpen elkaar. Want de Bijbel spreekt niet overal over het duizendjarig rijk. De Bijbel spreekt overal over het beloofde koninkrijk. Maar niet over duizend jaar, maar over het koninkrijk. Dat is waar. En de duizend jaren worden slechts alleen maar in openbaring genoemd. En die moet je niet al te letterlijk nemen, dat is waar. Want de duizend jaren zijn namelijk niet de duizend jaren van het rijk. Maar het van het binden van Satan. Want het rijk zelf heeft niks met duizend jaren te maken. En zo, hè? Dat is heel eenvoudig. Als men maar zich hield aan wat de schrift letterlijk zegt. En als men zich ook zelf maar hield aan de betekenis van de termen die men bezigt. Maar men luistert niet goed. En men formuleert niet goed. Maar dat is nou het geheim van de Bijbel. God luistert wel en God formuleert ook heel uitdrukkelijk. En daar hebben wij ons aan te houden. Nou, Johannes 14 zegt dan, zegt de Heer Jezus, ik ga heen, maar gij zult de geest ontvangen. Oftewel, vers 18, ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. Niet weder, ik kom tot u. Hij zou heen gaan en toch tot hem komen. En dat zegt hij dan ook. Dan zoek ik even. Want er staat ergens. Oh nee, vers, eind van vers 17 bedoel ik. Er staat, namelijk de geest der waarheid, die zal komen, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Dat heb je met geest, wordt hier even gedefinieerd wat geest is, dat is wat je niet ziet en niet kent. En aangezien het de geest der waarheid is, de geest die de waarheid voortbrengt, kent de wereld dus ook de waarheid niet. En dan staat er, maar gij kent hem, want hij woont, vertaald met blijft, want het is nu eenmaal hetzelfde woord, verblijven, hè. Want hij blijft bij u lieden en zal, en is nu zelfs bovendien zal hij in u zijn. De Heer was alleen maar bij hen, maar zijn geest zou ook in hen zijn. En daarover wordt dan gezegd in vers 28. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. De Heer zegt, ik ga heen, dus daar zou je blij mee moeten zijn, in plaats van dat je bedroefd bent. Want ze zijn bedroefd dat de Heer weggaat, om zichzelf, uiteraard. Het is ook wat zielig, natuurlijk, hè? Dat ze maar alleen achterblijven, dat de Heer weggaat. Maar de Heer zegt, als je niet in jezelf, aan jezelf dacht, maar aan mij dacht, zou je blij zijn. Als je me echt lief had, dan zou je aan mij denken. Zou je zeggen, wat fijn voor hem dat hij nu weer... Hè? Nou, zullen wij er ook even zo over denken. Wat fijn voor hem dat hij nu niet hier is. Althans niet in lichamelijke gedaante. Zoals wij. Maar dat het fijn dat hij bij de Vader is. Want dat is een betere positie. Er staat er ook, mijn Vader is meerder dan ik. Dat is een moeilijk vers voor de leer van de drie-eenheid. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Daar moeten ze altijd commentaar bij leveren. Omdat men niet geloven wil dat de Vader meer is dan de Zoon. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Hier staat het, mijn Vader is meer dan ik. En dan, nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Wat dan geloven moogt? Wel, dat deze Jezus dezelfde is als Jehovah. En daarom keert hij terug tot zijn hemelse Vader, zoals het heet. Terug namelijk naar de hemel. Waarna bovendien het hele verhaal natuurlijk spreekt over de bedeling waarin wij leven. Waarin de Heer inderdaad teruggekeerd is naar de hemel en waarin zijn geest niet alleen bij ons is, maar zelfs in ons is. Nou, en dan hebben we dat nog een keer in hoofdstuk 16 dan, vooruit. Er staat er nog een paar keer tussenin ook woorden van gelijke strekking. Maar laat ik maar doorgaan naar hoofdstuk 16, vers 4. Maar weer in vers 3 staat, deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, nog mij. Er wordt weer over die eenheid van Vader en Zoon gesproken, want dat is namelijk Jehovah. En dan weer, maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen. Vers 5, niks andere pericoop, dat gaat gewoon door. Ik heb deze dingen van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was, maar nu ga ik heen, dus nu zeg ik ze wel. En wat hij dan zegt is weer dat die geest zou komen enzovoorts. Maar de gedachte blijft dat de Heer spreekt over toekomende dingen. Dat maakt hem tot God. Althans dat bewijst, dat zo bedoel ik het natuurlijk, dat hij God is of dat hij Jehovah is. Want het is Jehovah die spreekt over de toekomende dingen. En bovendien, alles wat daar dan staat is dan ontleend aan Jesaja 42... Waarbij ik eventjes zwaar moet nadenken. Want, ja zeker, in Jesaja 42 vonden we dan deze uitspraak, hè, vers 9. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik u. Als je die uitspraak aangehaald vindt in Johannes 13, 14, 15 eigenlijk ook, en 16, dan staat het daar uitdrukkelijk in verband met de belofte van de geest. En dat vinden we in Jesaja ook, want dat staat in Jesaja 44. Dacht ik. Ja. Er zit net één hoofdstukje tussen nog. Maar ik bedoel natuurlijk speciaal ook Jesaja 44 vers 3. En dat zijn prachtige uitspraken. Waar staat, want ik zal water gieten... Dus bijna of je tegen Johannes, tegen Nicodemus spreekt, hè? Je moet met water en geest geboren worden. Ik zal water gieten en over geboorte, nou, dan moet ik toch de voorgaande verzen lezen natuurlijk. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder, zo zegt Jehovah, uiteraard, wat had u dan gedacht, hè? Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, kan niemand andermaal zijn moeders buik ingaan, zei Nicodemus. Enzovoorts. Nee, dat kan niet, maar dat was niet de bedoeling. Die u helpt, vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij, Yeshurun, die ik verkoren heb, want ik zal water gieten. Men moet namelijk geboren worden uit geestelijk water. Water en geest. Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen, van water uiteraard, op het droge, dat is het dorstige. Ik zal namelijk mijn geest op uw zaad gieten. En mijn zegen, of namelijk mijn zegen, op uw nakomelingen, zodat zij dan ook gezegend worden met geestelijke zegeningen. Hè? Geest en zegen zijn hier ook zelfs synoniem. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken enzovoorts. Kortom, hier vinden we een profetie over de uitstorting van de geest. Gebeurt later natuurlijk nog wat vaker in Jesaja, maar hier ook. En daar gaat het maar om dat we hier dus hetzelfde verband dus tegenkomen als in het Johannesevangelie. Maar ja, die verbinding hebben we al zo vaak gelegd, hè? Tussen Jesaja en Johannes. En dat doe ik echt niet meer opzetten, hoor. Dat is er nou eenmaal. Nou, dan ga ik even maar terug naar Jesaja 42, vers 9. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik jullie die horen. De nieuwe dingen zijn dan in ieder geval de nieuwe dingen met betrekking tot de gemeente. De verborgenheid die geopenbaard zal worden. En die roeping van de gemeente hangt samen met de komst van de geest uiteraard. Ik kan niet missen. De komst van het nieuwe leven, het opstandingsleven van Christus, waardoor een mens wedergeboren wordt. Waardoor de gelovige wedergeboren wordt. En aanvankelijk ontstaat dan de gemeente. Ja, ja. Ja, in 44 vers 7 staat het ook. Wie zal, gelijk als ik, roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb, en laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen. En dan hebben we inderdaad weer dezelfde gedachte. Daarna gaat het ook weer over de gesneden beelden die weggedaan worden, enzovoorts. En ook weer over die God die uit de hemel uitbreidt enzovoorts. Dat is in vers 24 dan pas weer. Maar je vindt het gewoon een herhaling van dezelfde dingen. Hè? Maar goed, het gaat dus om nieuwe dingen namen de roeping van de gemeente. Dat zijn die verborgene dingen. Dingen die van oudsher verborgen zijn. Maar die aangekondigd worden door de Heer Jezus in zijn laatste dagen. Zoals we dat er straks ook lazen in Johannes 16 vers 4. Dus ik heb je voorlopig niet gezegd, ik was toch nog bij je. Dat hoefde dus ook niet te zeggen. En zolang ik bij je ben, hoef ik verder niks aan te kondigen over de toekomst, want dat wijst zich vanzelf. Maar nu ik wegga, vertel ik het je wel. En de geest zal u vervolgens. Over die nieuwe dingen zijn in de eerste plaats een nieuwe schepping. En een nieuwe schepping komt tot stand, inderdaad, door die geest. Vanzelfsprekend. Dat is toch duidelijk, hè? Door de geest wordt men wedergeboren, wordt een nieuwe schepsel, enzovoorts. Kortom, door die geest moeten de gelovigen vervuld worden. En als zij, dan ben ik even aan het vooruitlopen. En als zij vervuld worden met de geest, wat doen zij dan? Dan zingen zij onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dat heb ik even ontleend aan Efeze 5. En wat staat hier? Volgende vers, vers 10. Zing de Heer een nieuw lied. Zie je wel. Word niet dronken van wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Zingende onder elkaar in psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Eigenlijk is het zo, zingende onder elkaar in psalmen en lofzang en geestelijke liederen. Want de gedachte is dat iemand die vervuld wordt van de wijn, die zingt ook. Maar die zingt dan de bekende drinkliederen, weet je wel. Drink, broedertje, drink. Het klinkt net alsof het een geestelijk lied is, maar. Ja. Want dan zijn ze ook ineens allemaal broeders geworden, weet u wel. En genadig is dat. Maar goed. Maar de bedoeling is dat men geestelijke liederen zou zingen. Niet geestige, nee, geestelijke. Ja, inderdaad. Geestrijk zelfs, ja. Ja. Dus zing de Heer een nieuw lied. Dat is niet zomaar een uitspraak, maar dat is inderdaad een. Het lijkt hier zomaar een uitspraak te zijn. Het is net of het ineens een ander onderwerp is. Maar het is het natuurlijk niet. Het komt voort uit. Die nieuwe dingen van vers 9, de nieuwe dingen zijn namelijk de geest, hè? De uitstorting van de geest. Waarmee men gevuld wordt, waardoor men niet zingt de gebruikelijke liederen, maar waardoor men zingt psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Of gewoon een nieuw lied. Zing de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof. Het woord zingt is dan in tweede instantie weggelaten, hè? Volgens de bekende ellipsis. zingt zijn lof van het einde der aarde, zodat het inderdaad een geestelijk lied is dan. Geestelijke liederen zijn liederen waarin zijn lof bezongen worden. We hebben ook liederen waarin de lof van de mens bezongen wordt, en dat zijn geen geestelijke liederen. En je hebt ook liederen waarin de lof van de gelovigen bezongen wordt, en wat voor categorie dat is, heb ik nooit helemaal kunnen begrijpen. Ja, dat valt nog wel mee hoor. Ja, dat lied valt nog wel mee. Nee, dat zijn liederen die elkaar bemoedigt enzovoort. Laten we samen, bovendien is dat van het leger des Heils, dus in dat kader past dat wel aardig. Nee, maar als je nou de moderne zogenaamde geestelijke muziek hoort, religieuze muziek noemt men het tegenwoordig, en terecht. Daarin wordt alleen maar gezongen over de mensen, de gelovigen enzovoort. Hè. Dan wordt de Heer weinig of nauwelijks of helemaal niet in geëerd. En dat bedoel ik dus maar. Je hebt of de mens of de Heer, maar daartussenin, dat vind ik altijd een beetje twijfelachtig. Doet mij te veel altijd aan Laodicea denken, maar weet je wat, dat is niet koud en dat is ook niet heet.
Zo'n strenging voor de
oren. Ja, dat wel. Dat wel natuurlijk. Ja.
Maar voor het hart denk ik het is.
Ja. Dan krijg je van die liederen ook van wat vroeger heette Amazing Grace. En dat ging niet over een meisje die Grace heette, maar het ging over de genade van God uiteraard. Amazing, hoe heet het ook weer? Ik ken er geen Nederlandse tekst van. Ja, dat betekent het. Het gaat om de uitnemende rijkdom, de verbazende rijkdom eigenlijk, van Gods genade. En dat wordt vertaald, wordt tegenwoordig in het Nederlands gezongen, al jaren trouwens, over waarheen leidt de weg die wij moeten gaan. Ja, als je Amazing Grace doorstreept en je haalt heel de genade eruit, dan vraag je ook af waarheen leidt de weg die wij moeten gaan. En dan worden we opgeroepen om die weg waarvan we niet weten waarheen hij leidt, om die toch vooral samen te gaan. Zodat we allemaal samen naar de verdoemenis gaan. Dat is eigenlijk dan de gedachte. Maar het is wel een mooi lied. Oorstrelend, hè. Ja, Mieke Telkamp, dank u. Zoiets, hè? Dat was toch zo?
Ja.
Ja, er staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Psalm 33, vers 3. Wat ik een mooi nummer vind. 33, vers 3, hè? Daar staat ook inderdaad, zing de Heer een nieuw lied. En daarna enige andere dingen. Maar de gedachte is inderdaad dat een nieuw lied gezongen zou worden. En het nieuwe van het lied is eigenlijk gewoon dat daarin de Heer bezongen wordt in plaats van de mens natuurlijk, hè? Of het nieuwe is dat het een lied, dat het een geestelijk lied is. Dat wil zeggen, een lied wat voortkomt uit de geest die in de mens woont. Zodat dat echt geïnspireerde liederen zijn. Namelijk geïnspireerd door de Spirit of God. Hè? Door Gods geest. Of beter nog, de geest van Christus. En daarom een nieuw lied. Liederen worden geacht door de geest voortgebracht te worden. Liederen zijn in hoge mate geestelijk, omdat, ja, hoe moet ik het nou zeggen, liederen zijn niet van die tastbare dingen, weet je wel, liederen, ja, dat is in ieder geval op poëzie, zijn gedichten, en dan nog op muziek, dus rijk aan, aan geest moet ik eigenlijk zeggen, maar in ieder geval aan ontastelijke zaken, categorie kunst wordt het dan, weet je wel, maar een nieuw lied wil zeggen dat een lied is wat voortgebracht is door de Heilige Geest. Het is ook door de Heilige Geest waardoor wij als uit één mond, en dat is zingen, de Heer loven. Bekende tekst neem ik aan uit Romeinen 15. Dat we eensgezind zouden zijn na Christus, omdat wij allen uit één mond enzovoorts. U zouden zingen dus. En wel een nieuw lied. En als de engelen zo'n lied zingen, en u weet waarschijnlijk dat de engelen in de velden van Efrata een uitbeelding zijn van de gemeente, want dat heb ik al eens een paar keer verteld, dat die engelen zingen daar inderdaad een lied, en wat zingen ze? Ere zij God. Punt. Sterke tekst. Niet uitgebreid, maar sterk genoeg. Ere zij God in de hoge, daar begint het mee. En vervolgens vrede op aarde, zodat ere zijn God is eerst het verborgen koninkrijk, in de hoge alleen maar, weet je wel. En daarna vrede op aarde, dat is het geopenbaarde koninkrijk daarna, punt. Amen. Ja, zo is het gewoon hoor. In, ja, in welbehagen in de mensen. Eindelijk vrede dus. Welbehagen is synoniem met vrede. De gedachte is dat inderdaad vrede of welbehagen, tevredenheid of hoe zoiets maar heten mag, zou zijn in de mens. Niet tussen de mensen, in het algemeen, onderling, maar in de mens zelf. Daar mankeert het in werkelijkheid aan natuurlijk. Het is een vrucht van de geest uiteraard, ja. Dat brengt de geest met zich mee. De geest brengt een heleboel dingen mee trouwens. Maar het gaat om die ene geest. Dus zing de Heer een nieuw lied. Oftewel zingt zijn lof van het einde der aarde. Dat wil zeggen dat het lied gezongen wordt niet alleen maar in Jeruzalem of zo. Niet alleen maar in het centrum van het koninkrijk. Maar dat het lied gezongen wordt ook van heel ver. Overal vandaan hetzelfde lied klinkt. Van de einde der aarde. Dat betekent dus inderdaad dat de gehele aarde wordt gebracht onder de heerschappij van Christus. Dat kan niet anders, want hij is Jehovah, die ene God. De eer zal aan geen ander gegeven worden, zodat ook maar die ene Heer zal heersen over alle volkeren der aarde. En dat begint uiteraard bij Israël, deze knecht des Heren. Maar het breidt zich uit over de gehele aarde. En dat uitbreiden hebben we al gezien, want het stond in vers 5. Dat heb ik al besproken. God die de schepping uitgebreid heeft vanuit zichzelf, is ook degene die het koninkrijk uitbreidt vanuit zichzelf. En in de Bijbel zijn koninkrijk en schepping trouwens ook al synoniem. Dat blijkt ook wel, want men verwart het ook wel eens. En dat mag niet altijd, hè. Dat is weer het oude verhaal over Openbaring 21 en 22. Het nieuwe Jeruzalem is niet een uitbeelding van de nieuwe, niet een uitbeelding van een onderdeel van de nieuwe schepping. Het is ook niet een uitbeelding van de nieuwe schepping. Het is een uitbeelding van het koninkrijk. Waarna je altijd nog kunt zeggen, maar het koninkrijk is wel een nieuwe schepping. En dat is waar. Ja. Jeruzalem is niet de schepping. Jeruzalem is het koninkrijk. En de bedoeling is inderdaad dat het koninkrijk gevestigd wordt in de hele schepping. En dat de hele nieuwe schepping, wel dat is het hele koninkrijk. Dus daar lopen die begrippen samen. Het probleem is dat we nou te maken hebben met de schepping en het koninkrijk. En dat loopt niet parallel. Dat is niet hetzelfde. Vandaar al die strijd in de wereld. Maar uiteindelijk is het dat wel. Is het één geheel. Waar de visioen van het nederdalende Jeruzalem uit de hemel, dat is een uitbeelding van het koninkrijk wat zich vanuit de hemel uitbreidt. Uitbreidt. Hier staan de dingen. Uitbreidt.
Dat zeggen we in verband met de eenheid hier. Dan is.
Ja, ja.
Recht nou de deur uitlopen en ik kom een wezen ernaar tegen. En praat over dingen van de Heer. Dan heb je de kans dat iemand.
Die hoort tot een ander koninkrijk. Dat is dus niet hetzelfde. Wel tot de schepping, maar niet tot het koninkrijk. Maar de nieuwe schepping maakt, is wel helemaal het koninkrijk. Daar gaat het om. Dus het zijn wel dingen die bij elkaar horen. De bedoeling is ook dat de schepping aan Christus, al van de Heer, of aan God, zou onderworpen worden. En de bedoeling is dus dat het gelijk loopt. Maar dat, in de praktijk is dat nog niet zo. Daarom die begrippen zijn wel synoniem. Het hangt er maar vanaf in welk verband het gebruikt wordt. Sommige plaatsen is het in de praktijk hetzelfde, sommige schriftplaatsen is het dat juist niet. Afhankelijk van wat er over gezegd wordt. Het hangt van het verband af, ja. Verband, alsjeblieft laten we het verband van de schrift vasthouden. Of eventueel toegeven dat we het verband niet weten en dan ook verschrikkelijk voorzichtig worden met de conclusies trekken. Goed. Zingt dus de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof van het einde der aarde. En het einde der aarde wil zeggen, niet Jeruzalem, maar precies de andere kant. Jeruzalem is namelijk het centrum, het hart van de aarde. In ieder geval een overdrachtelijke zin, of het geografisch ook zo is, dat doet niks te zaken. Maar Jeruzalem wordt geacht de navel der aarde te zijn. Het scheelt trouwens niet zoveel, want ze hebben mij wijsgemaakt. Als je alle vaste landen bij elkaar zet, dan is het zwaartepunt van die vaste landen zo'n beetje daar in de buurt. Men zegt trouwens dat het de plek is waar de piramide staat. De piramide, hè. Dat het zwaartepunt is van de vaste landen. Maar u weet waarschijnlijk dat wij nogal wat vaste landen bijgemaakt hebben hier in Nederland. Dus vooruit maar weer. Misschien is het een beetje verlegd. Maar dat scheelt niet zoveel. Dat is in ieder geval daar in het Midden-Oosten, die omgeving. En dat is dus het hart der aarde, zou je moeten zeggen. En daar vandaan, daarvanuit zou het koninkrijk uitgebreid worden. Naar de einden der aarde. En dat is ook de bedoeling, dat dus ook van de einden der aarde, heel ver weg van Jeruzalem, dat van daaruit hetzelfde lied klinkt. Zing dus zijn lof van het einde der aarde. En dat dat zo is, staat er ook achter. Gij die ter zee vaart, en dan moet u niet zeggen, dat is wat anders dan de aarde. De gedachte is gewoon dat de zeeën hier weer een beeld zijn van de volkeren. En dat dus alle volkeren dit lied meezingen. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is. Gij eilanden of kustlanden, maar landen aan de zee en hun inwoners. En zo verder. Waar men ook woont, het doet niet zozeer de zaken. Waar dat precies is, gaat erom dat alles daarbij inbegrepen wordt. Vandaar dat er dan ook staat in vers 11, laat de woestijn in haar steden de stem verheffen, oftewel meezingen. Met de dorpen die Kedar bewoont, en dat is ook woestijn, overigens, het is een parallelisme. De woestijn en haar steden, of Kedar en haar dorpen, nou maak ik het nog meer tot een parallelisme natuurlijk. Maar het is hetzelfde. De woestijn en de steden, namelijk Kedar en de dorpen. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen. Maar de rotstenen, dat is uiteraard ook de woestijn. Nou, als mensen rotstenen bewonen, denk ik toch altijd eerst aan Petra. Dat hoeft het niet te zijn, maar daar denk ik wel altijd eerst aan. En dat is in de woestijn natuurlijk, hè. En van de top der bergen, nou als je nou toch in Petra bent, kun je er wel even blijven. De top der bergen, dat is namelijk ook eventueel Petra, het gebergte van Paran. Oftewel Seir, of hoe dat maar heten mag. Dat wij hierbij denken aan Petra, oftewel aan Edomitisch of Ismaëlitisch gebied, dat komt met name door het noemen van de naam Kedar. Nou kun je die naam ook wel weer uit het vers krijgen door hem gewoon te vertalen. Dan ben je weer kwijt. Dan wordt het vertaald met zwartheid of zoiets. Kedar wordt geacht zwart te betekenen. In ieder geval donker. Duister. En eventueel zwart. En als je het zo vertaalt, ben je de naam kwijt, maar het ligt toch meer voor de hand om inderdaad te vertalen, omdat we die naam Kedar in de Bijbel nog eens een paar keer tegenkomen. Maar de gedachte is dus dat van over de hele wereld dat nieuwe lied gezongen zou worden. Dat zegt vers 10, en bovendien moeten we even vasthouden de volgorde, vers 9... sprak dus eigenlijk via de verklaring die we ervan vinden in het Johannesevangelie. Vers 9 sprak dus in de eerste plaats over de tegenwoordige bedeling waarin het koninkrijk verborgen is. En vers 10 spreekt uiteraard over het volgende, de aarde. En dus spreekt dus over de openbaring van het koninkrijk. Maar het wordt een beetje in het midden gelaten. Maar laat ik het dan anders zeggen. Als nou vers 9 spreekt over de gemeente, en vers 11, via woestijn, Kedar, de rotstenen en de bergen, spreekt over Israël. Want het is mogelijk om al die vier uitspraken van vers 11 van toepassing te brengen op Petra. Want het is in de woestijn. Heeft het met Kedar te maken, daar komen we straks nog wel op terug. Het hangt samen met Ismaël namelijk. De rots, op de rotstenen en de bergen, het kan inderdaad allemaal over hetzelfde spreken, namelijk de positie van Israël, nog buiten de lege plaats, dat wil zeggen nog niet in het land, maar nog buiten het land, maar het gaat wel dat lied zingen. Zodat er in vers 9 gesproken wordt over de gemeente, in vers 11 over Israël, en dan wordt het lied weer genoemd in vers 12, laat ze de Heere eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. En dan, de Heere zal uittrekken als een held En als we vers 11 en 13 dan met elkaar in verband brengen, dan is het uittrekken van de Heer als een held hetzelfde als wat in Micha heet, dat de doorbreker zal doorbreken voor hun aangezicht. Kortom, hij zal hen vanuit Petra leiden naar het beloofde land, of vanuit de woestijn brengen in Canaan, of hoe dat allemaal maar heten mag. Maar, we hebben een vers overgeslagen in deze redenering. We hebben namelijk vers 10 overgeslagen, waarin gesproken wordt over de lofzingen van de einden der aarde. En nou is de vraag, spreekt dat nou over het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst? Zo ja, dan zou het eigenlijk moeten staan na vers 11, want vers 11 spreekt over Israël. En dan zeg ik, nou het staat er eigenlijk ook, want in vers 12, dat is dus na vers 11, staat weer, zingt of laat ze de Heer eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. En die eilanden werden inderdaad in vers 10 genoemd, zodat het heel goed mogelijk is dat het over hetzelfde spreekt, en dat dus vers 10 spreekt over het geopenbaarde koninkrijk na de roeping van Israël eerst. Dat is een logische volgorde. En in ieder geval zal het zo gebeuren, want wij kennen die volgorde uit andere schriftverdeelten. Maar het feit dat vers 10 staat tussen vers 9 en vers 11 maakt het mogelijk om vers 10 ook toe te passen in verband met vers 9. Dat wil zeggen dat dat nieuwe lied van de einde der aarde gezongen wordt, en zo wordt vanuit al de volkeren, in onze dagen, namelijk in de dagen dat het koninkrijk nog verborgen is. En zo zou je het eerst moeten toepassen. Dan krijg je dus vers 9 en 10 over de roeping van de gemeente. En dan vers, oftewel het verborgen koninkrijk. En vers 11 en 12 over het geopenbaarde koninkrijk, waarbij de roeping van Israël genoemd wordt in vers 11. En daarna in vers 12 alsnog weer al die heidenen. Maar dat onder de heidenen, onder de heidense volkeren geloof gevonden wordt, dat geldt voor onze tijd, maar ook in de tijd die volgt. En bovendien de profetieën over, in u zullen alle geslachten der zaderijs gezegend worden, de belofte eigenlijk aan Abraham. Want die belofte of die profetie is in onze dagen van toepassing, staat ook daadwerkelijk in de Bijbel dat het zo is, maar is net zo goed van toepassing op de volgende bedelingen. En vandaar dat het hier twee keer genoemd wordt, één keer uitgebreid, de allereerste keer, want daar gaat het om. Het zijn niet alleen zegeningen voor Israël, maar ook voor de volkeren. En daarna wordt alsnog gesproken over de redding van Israël, maar ook eigenlijk onder de volkeren, want het is nog buiten Jeruzalem, het is nog in de woestijn, vers 11. Maar dat werkt ook verder uit over alle volkeren, en dat is dan vers 12. Als ik het nog gedetailleerder doe, dan moet ik zeggen, vers 9 spreekt over met name de uitstorting van de Heilige Geest. Want dat blijkt het verband te zijn in Johannes. De nieuwe dingen die verkondigd zouden worden, is de eerste plaats de uitstorting van de Heilige Geest. Met als gevolg vers 10, namelijk dat onder al de volkeren gelovigen gevonden worden. Toch? Ja. Waarna vers 11 spreekt over de roeping van Israël. Dat is in de zesde bedeling, na de opname van de gemeente, en via Petra dus. Waarna vers 12 weer spreekt over het evangelie en dus gelovigen onder alle volkeren. Nu niet meer zo uitgebreid, maar staat er dus nog wel. En dan in verband met al deze dingen staat in vers 13, de Heere zal uittrekken als held, hij zal de ijver opwekken als een krijgsman, hij zal juichen, ja, hij zal een groot geteer maken, veel geluid maken, en dat spreekt dus over de openbaring van het koninkrijk. Dat vers 13 natuurlijk primair gelezen moet worden in verband met vers 11 en 12. En over vers 13 heb ik al het een en ander gezegd, want vers 13 staat in contrast met vers 2 en 3 van ditzelfde hoofdstuk. Vers 2 en 3 spreekt over, hij zal niet schreeuwen, hij zal niet zijn stem verheffen, hij zal niet zijn stem op de straat laten horen. En vers 13 zegt, hij zal juichen, hij zal groot getier maken. Nou, denk erom dat dat een boel herrie is. Hij zal een groot getier maken. Waarschijnlijk doet hij dat met een bezuin van groot geluid, als je het mij vraagt. En misschien zelfs met 7 bezuinen. Kortom, hij zal zijn vijanden overweldigen. Dat is precies de wijze waarop ooit Jericho werd ingenomen. Maar goed, toen ging men ook naar het beloofde land dus. Waarna vers 14 zegt, ik heb van ouds gezwegen, zodat hier door de Bijbel zelf het verband gelegd wordt met vers 2 en 3. Ik heb van ouds gezwegen, oftewel ik heb eerst gezwegen, ik heb mij stilgehouden, ik heb mij ingehouden, kortom ik heb de dingen verborgen gehouden, maar in de toekomst zullen ze uitgeschreeuwd worden, zoals van de daken, zegt de Bijbel. Waarna een schitterend beeld gebruikt wordt, namelijk ik zal uitschreeuwen als een die baat, want de gedachte is dan dat die vele herrie, het grote geluid, het schreeuwen is van een die baat. De gedachte is namelijk dat als de stem verheven wordt, dan wordt er leven voortgebracht. Dat kan moeilijk anders, want typologisch is dat heel eenvoudig verklaarbaar. De stem, het woord, de adem die daarmee komt, is allemaal een beeld van leven. En als dus krachtig gesproken wordt of geschreeuwd wordt, betekent het dat er met groot geweld inderdaad nieuw leven voortkomt. En dus zelfs het leven van de nieuwe schepping uiteraard. Vandaar het schreeuwen erbij. Oftewel, de kraamvrouw behoort te schreeuwen tijdens de bevalling. Zo zit het eigenlijk. Ze doen het niet allemaal, heb ik al gehoord, maar...
Het kind moet ook schreeuwen, maar dan schreeuwen.
En het kind moet ook schreeuwen.
Als het niet schreeuwt, dan gaat het door.
Als het niet schreeuwt, gaat het door. Dat is ook zo, ja. Dat is ook zo. Hoe meteen...
Die adem.
Ja. Ja, natuurlijk, ja. Is ook zo, ja. Ik heb gehoord dat als het niet schreeuwt, wordt het meteen gekastijd. Krijg het meteen een paar slaag, want het moet gaan schreeuwen.
Nee, ik nooit.
Nee?
Ik heb gewoon koud water op de borst, adem, motten.
Ja? Dan trekt het samen natuurlijk, ja.
Veel beter, hoor.
Ja. Nou, het is in ieder geval sympathieker. Meteen dopen dus, hè? Nou ja, zie je me weer, hè? Nou ja. Maar ik geloof dat ik dat wel aardig besproken heb zo. Een beetje snel, maar dan kun je tenminste het verband vasthouden van deze verse. Maar ik moet nog wel even ingaan op dat Kedar. Want dat heb ik maar overgeslagen nu, om het verband vast te houden. En ik geloof ook niet dat voor het verband nodig is om erop in te gaan, op dat Kedar. Maar het is wel eens aardig om dat wel te doen. Want wat is het dan, Kedar? Wel, in de eerste plaats... laat ik het maar eens even systematisch doen. We komen Kedar tegen als eigen naam, zoals hier. En we komen het tegen als werkwoord. Niet als zelfstandig naamwoord, geloof ik. Maar wel als werkwoord. Als het een zelfstandig naamwoord is, wordt het als eigen naam opgevat. En wordt het dus niet vertaald. Er staat er gewoon Kedar. Maar we komen het ook tegen als werkwoord en dan wordt het nogal verschillend vertaald. Maar het heeft dan de betekenis in principe van zwart zijn. Maar daarvan wordt afgeleid de vertaling met treuren of in de rouw zijn. Dat is dan hetzelfde, maar het betekent feitelijk zwart zijn. Volgens mijn gegevens zou het het beste zelfs vertaald worden dat Kedar met assig zijn. In de zin van astachtig. Iets met as, het wordt zwart van de as. Is de gedachte. Maar in de rouw zijn, dat wel, men was in de rouw door zich inderdaad te bestrooien met as. En men werd geacht daar zwart van te worden. Of althans donker. En dat is de betekenis. Maar als we de eigen naam volgen, laten we dat eerst maar even doen. Kedar, kom ik later wel op het werkwoord terug. Want dat is echt erg interessant om te zien waar het als werkwoord gebruikt wordt in de Bijbel. Maar de eigen naam komt voor eerst in Genesis 25. Genesis 25 vers 13. En dit zijn de namen der zonen van Ismaël, met hun namen naar hun geboorte. De eerstgeborene van Ismaël, Nabajot, daarna Kedar. En dat is hem, dus de eerste keer dat hij in de Bijbel genoemd wordt. En hij is zoon van Ismaël. En dat is van belang, zodat Kedar, voor zover het een volk is, en dat is het blijkbaar in Jesaja 42, zodat het volk een broedervolk is van Israël, net zoals Moab dat is, en Ammon, en meer net zoals Edom dat is. Want Edom is Esau en dus de broer van Jacob. En Kedar is dus van Ismaël, en Ismaël is de broer van Isaac. In beide gevallen gaat het om de oudere broer. Ismaël is de oudere broer van Isaac, zoals Edom de oudere broer is van Jacob. En Kedar is dan weer een zoon van Ismaël, zodat Kedar zich verhoudt tot Isaac als Lot tot Abraham. Maak ik het nou te moeilijk? Nee, want Lot was de zoon van de oudste broer van Abraham. En Kedar was de zoon van de oudste broer van Isaac. En als ik me niet vergis, was Amalek de zoon van de oudste broer van Jacob. Of ben ik verkeerd? Het is toch zo, Amalek de zoon van Esau, toch? Of niet? Nou goed, weet ik veel. Soms, familieverhoudingen, moet ik altijd mijn vrouw vragen hoe het ook alweer zat. Maar goed. Maar Kedar is dus inderdaad Ismaëlitisch. En dus staat het in dezelfde lijn als van de Edomieten eigenlijk. En de Moabieten en de Ammonieten, dat is dan van Lot afkomstig, die volkeren. Dat zijn de oudere broers eigenlijk, is de gedachte. Er staat hier meteen een tekstverwijzing bij naar 1 Kronieken 1 vers 29. Daar vind je namelijk ook hetzelfde geslachtsregister. Er staat precies hetzelfde. Voor de volledigheid noem ik hem dus even, maar ik zoek hem niet meer op. 1 Kronieken 1 vers 29 staat precies hetzelfde. Namelijk, Kedar is de zoon van Ismaël. Waarna vervolgens pas weer Kedar voorkomt in Psalm 120. Psalm 120. Een gebed van de Heer Jezus eigenlijk. Uit zijn benauwdheid. Vers 2. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. En dan vers 5. O wee mij dat ik een vreemdeling ben. Wee mij omdat ik een vreemdeling ben. In Mezeg, in Moskou eigenlijk dus. Maar ik laat het verder maar weer buiten beschouwing. En dat ik in de tenten Kedars wonen. Wee mij dat ik in de tenten Kedars wonen. En wat betekent dat? Waarom staat het hier? Wel, er staat vers 6. Het verband meteen, hè? Wat is er met Kedar? Want echt, ik laat mee zeggen buiten beschouwing. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, zijn zij aan de oorlog. En dat zegt de Heer Jezus uiteraard. En over wie heeft hij het eigenlijk? Nou, even los van vers 5. Over Israël natuurlijk. Ja, hij is vreedzaam, te midden van Israël. Maar als hij over die vrede spreekt, begonnen zij geweld te doen op hetzelfde. Zegt hij letterlijk zo in Lucas 16, geloof ik. Weet je wel, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Sinds die tijd wordt het koninkrijk gepredikt, maar ieder doet geweld op hetzelfde, zegt de Heer. Hij sprak over de vrede, maar toen waren zij aan de oorlog. Dus het slaat op Israël, maar Israël wordt hier genoemd bij andere namen. En een van die namen is Kedar, dat ik in de tenten Kedars wonen. En nou is de vraag, wat is de betekenis daarvan? Want letterlijk zou het dan betekenen dat hij woont te midden van deze afstammelingen van Kedar, dit volk van de Ismaëlieten. En hoe leefde die? Wel, de gedachte is, ik geloof dat het nog ergens staat, maar daar kom ik het nog wel tegen. Maar de gedachte is dat die jongens, die woonden ook inderdaad in zwarte tenten. schijnt hun merk geweest te zijn. Ze heette Kedar, dat betekent zwart. En dus leefden ze in zwarte tenten, wat helemaal niet zo handig is, overigens. Want je kunt beter maar een witte tent nemen. Want die stoot nog wat licht af van de zon, of wat warmte af. En een zwarte tent wordt het loeiheet binnenin. Hè? Dat is het nadeel ook van een zwarte auto. Of het voordeel ervan in de winter natuurlijk, maar goed. Die wordt loeiheet, ja. Maar zwarte tenten, Kedar woont in zwarte tenten, vandaar de tentenkedars, dat zijn namelijk zwarte tenten. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen vertalen, dat ik in zwarte tenten woon. Dat zou ook nog kunnen. Die gedachte zit eraan, maar de gedachte is gewoon dat het huis waarin hij dan woont, is zwart, oftewel is in de rouw, kent geen blijdschap, treurt, is verbrand, is onder het oordeel, is in duisternis, dat is allemaal de betekenis van zwart. Maar ik heb het natuurlijk gewoon over Israël onder de wet, in de dagen van de Heer Jezus, op zijn minst. En het eigenaardige verschijnsel is dan ook, en daar heb ik het gisteravond hier ook alweer over gehad, dacht ik, ik weet niet eens meer. Maar het eigenaardige verschijnsel is dan ook dat als Israël ongelovig is, dan wordt het aangeduid met Ismaël, Edom, Amalek enzovoorts. Palestina zelfs, Filistea, het land der Filistijnen, en er woont Israël erin enzovoorts. Hè. Kortom, dan wordt het aangeduid met de namen van de oudste broer. En Kedar is in zekere zin de oudste broer. Ja, er zijn meer oudste broers dan, want de oudste broer kan ook Ismaël zijn. Het kan ook Edom zijn enzovoorts. Maar dit is Ismaël en daar weer een zoon van. En die wordt hier genomen omdat het gaat om die zwartheid. Ik woon dus in de tenten van Kedar. En dat wil zeggen, zij zijn degene die de vrede haten. En ze zijn dus hier de vijanden. Kedar is hier een vijand van de Christus. En zij leven onder het oude verbond, oftewel onder hun wetten, want zo bedoel ik het eigenlijk. En daarin is geen sprake van blijdschap, want dan zou de blijde boodschap daar gepredikt kunnen worden. Dat is de boodschap van vrede. Maar de Heer zegt, ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, kortom, als ik hen de blijde boodschap ben, gaan zij aan de oorlog, want zij prefereren in de rouw te blijven. Oftewel te leven onder de wet. En dat is niet de blijde boodschap, maar dat is een bediening des doods. In plaats van een bediening van geest en leven. Zo, dat is dus Kedar. En het ligt dus in dezelfde lijn als Ismaël en Edom enzovoorts. Waarna wij vervolgens terechtkomen in Hooglied 1 vers 5. Waarin blijkt dat de vrouw, de bruid namelijk, ineens zwart is als de tenten van Kedar. Zodat inderdaad, tenten van Kedar zijn natuurlijk per definitie zwart. Vanwege Kedar betekent zwart. Maar daar blijkt de bruid zwart te zijn. En daarmee heb ik al verklaard. Ik ga er straks naartoe na de pauze. Maar ik heb het eigenlijk al verklaard. Want de bruid is toch dat oude Israël, dat natuurlijke volk. Dat Ismaël, Edom of hoe het maar heten mag. Hè? Het oude Jacob dus eigenlijk. Maar het is toch de bruid geworden. En ze is zwart, ze is verbrand, ze is donker in elk geval. Er wordt gezegd dat zo gekomen is. Maar daarover hebben wij het dan weer na de pauze. Wij gingen naar een hoog lied. Daar heb ik altijd moeite mee, dat weet u waarschijnlijk. Het is mij meestal te hoog. Ik denk altijd bij hoog lied, dat moet uit de bundel van Johan de Heer zijn. Want er staan de liederen inderdaad veel te hoog. En inderdaad, daar wordt veel gezongen over de bruid. Wij gingen naar Hooglied 1. Ja. Daar staat nogal wat over de bruid. Even kijken waar ik nou de draad weer eens op zou pakken. Nou, gewoon maar aan het begin, waar de bruid spreekt namelijk. Het hooglied, het welk van Salomo is, hij kussen mij met de kussen En ik neem aan dat u begrijpt dat het weliswaar door Salomo opgeschreven is, maar dat deze woorden niet in de mond liggen van de man, uiteraard, maar van de vrouw. En dus van de bruid, die spreekt. Even voor de goede orde, de bruid is degene aan wie beloften gedaan zijn. De bruid is degene die getrouwd zal worden. Zal worden. De bruid is dus de drager van de belofte. De draagster van de belofte. En aangezien het daarbij gaat om het nieuwe verbond, moet u begrijpen dat de term bruid staat in verband met het nieuwe verbond. Maar zij is bruid zolang het nieuwe verbond nog niet gerealiseerd is. Want de bruid is degene aan wie de belofte gedaan wordt. Wel, de belofte, wat houdt dat in? Wat is de belofte? Wat zou er komen? Het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is weer het huwelijk. Want het oude verbond was een huwelijk. En het nieuwe is dat ook. En de bruid is dus degene met wie een verbond in de toekomst gesloten zal worden. Zij is dus de draagster van de belofte. Maar aangezien het de belofte is, is zij dus inderdaad de bruid en ook niet meer dan de bruid. Heb je dat? Zodat als over de bruid gesproken wordt, wordt niet gesproken over de vrouw, de echtgenote, maar over degene die dat in de toekomst zal worden, omdat de beloften aan haar gedaan zijn. Zodat als in de Bijbel over de bruid gesproken wordt, wij eraan moeten denken dat het dan in eerste instantie gaat over Israël, want aan Israël zijn de beloften gedaan. En bovendien nog onder het oude verbond. Of eventueel zelfs nog voor het oude verbond. Maar in ieder geval nog onder het oude verbond, want het is nog voor het nieuwe verbond. Als namelijk het nieuwe verbond in werking treedt over Israël, dan is het niet meer de bruid, maar de vrouw. De echtgenote dus, bedoel ik. Heb je dat? Ja. Met andere woorden, als het de bruid is, daar hadden we het net even over, dan moet je er eigenlijk zo'n beetje bij denken, dan moet ze nog wedergeboren worden. Is dat nog niet? Heb je dat? Nou goed, daarna wordt het iets ingewikkelder, want zij wordt ook wel de bruid genoemd nadat ze dat officieel al niet meer is. Maar dan wordt het terugkijkend, wordt ze zo genoemd. En dat is met name het geval in de tijd van de bruiloft. Want de bruiloft duurt wat lang, hè? Minstens 1 dag en in de praktijk 7 dagen en misschien wel 1000 jaar. 7000 jaar of zoiets. Heb je dat? Weer. De bruiloft des lams, de bekende bruiloft des lams, zoals die zo mooi uitgebeeld wordt op de profetische kaarten in de hemel, na de opname van de gemeente, hè? Die bruiloft des lams is dus niet in de hemel en niet na de opname van de gemeente, want het heeft met de gemeente niks te maken. De bruiloft des lams is gewoon het geopenbaarde koninkrijk nog op de oude aarde. Want de bruid is Israël, de bruiloft is de 7e bedeling. Zo hoort het ook. Daarom een bruiloft duurt 7 dagen in de Bijbel. Denk maar aan die van Simpson. Een aardig voorbeeld in dat geval. En daarna, na de bruiloft, en dus na de 7000 jaren, en oftewel na het 1000-jarig rijk, of hoe dat maar heten mag, na het geopenbaarde koninkrijk en deze oude schepping, breekt de officiële huwelijkssituatie aan. Daar heet ze niet meer bruid, maar gewoon de vrouw. Heb je dat? Mooi. Waarna de vraag is, is ze nou al getrouwd op de dag van de bruiloft of niet? En dat is maar van welke kant wij komen. Daar kun je zowel ja en nee op antwoorden. Dat is trouwens een tamelijk theoretische vraag die geen enkel praktisch nut heeft, natuurlijk. Vandaar dat in Openbaring zelfs ook gesproken wordt, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw, des lams, staan allebei de woorden. En alleen al het noemen van die beide woorden duidt erop dat we hier te maken hebben met de bruiloft zelf. Nou, dat allemaal even terzijde. Maar je moet onthouden van de bruid, dat is niet de echtgenote, maar het is degene die dat hoopt te worden, die dat zal worden, omdat aan haar de belofte gedaan is. Je kunt het ook aanduiden als de verloofde. Dat betekent namelijk dat ze gebonden is al aan de bruidegom door een belofte. Vandaar verloofde, verbonden door een belofte. En ik heb vroeger geleerd, als in de Bijbel sprake is van verloving, dan komen we daar niet meer van terug. Dan was de belofte gedaan namelijk. Het huwelijk niet gesloten, maar er was beloofd dat het gesloten zou worden. Dus dat was al een verbintenis. Al was het dan nog niet de huwelijksverbintenis. Ik heb me altijd afgevraagd wat daar de zin van was, van zo'n constructie. Gewoon in de maatschappij, in de samenleving. Wat moet je daar met zoiets? Waarom zit je wel aan elkaar vast, maar je bent toch niet getrouwd? Wat is het verschil? Ik bedoel, daar begreep ik nooit wat van. Totdat ik natuurlijk begrepen heb dat de betekenis ook hier zat, in de symboliek die erachter zat. Want in de Bijbel vind je dat wel. De aankondiging van het nieuwe. Hè? Een belofte namelijk, van dat het nieuwe zal komen, terwijl het er nu nog niet is, om een of andere reden. Waar er nog bij komt, dat een huwelijk natuurlijk toch slechts gesloten wordt door volwassen mensen, om ook bijzonder praktische redenen. En de verloving of de trouwbelofte kan al gedaan worden, terwijl de mensen nog kinderen zijn. Nog onvolwassen enzovoorts. Daar nog niet aan toe. Moet er eerst nog wat anders, of weet je veel wat, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar zo zit het eigenlijk. En in de Bijbel vind je dat ook. Er worden beloften gedaan over een nieuwe schepping, terwijl toch die oude schepping nog bestaat. Er worden beloften aan Israël gedaan in verband met de toekomst. Die beloften zijn onberouwelijk, zij zullen dus vervuld worden, maar het duurt wel even voor het zover is nog. Nou, in die tijd heet Israël de bruid, dus je kunt eigenlijk zeggen, Israël is al de bruid sinds dat er een belofte gedaan werd aan Abraham. Ik noem maar wat. Ik noem dat om het moeilijk te maken dus. Hè? Want de belofte aan Abraham was de belofte aangaande een nieuw verbond. Toen was er nog niet eens een oud verbond. En we zeggen dan wel, onder het oude verbond was er een huwelijk tussen de Heer en Israël. En dan zou je ook nog kunnen zeggen, dat is de vervulling van de belofte. Sommigen zeggen dat. En ik zeg, nee, dat is niet de vervulling van de belofte. Het is een voorafschaduwing van de vervulling van de belofte. Het is een illustratie daarvan. Maar de belofte was al gedaan aan Abraham. Het oude verbond bracht niet de vervulling van die belofte. Het nieuwe verbond echter wel. Zodat Israël al de bruid is, voordat het onder het oude verbond nog maar met de Heer in een huwelijksrelatie trad. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zolang er sprake was van het nieuwe verbond, ongeacht hoe dat verbond heet, zolang er sprake is van een nieuw verbond, is er dus sprake van de bruid. Nou, wanneer werd het nieuwe verbond beloofd? Nou, in ieder geval aan Abraham. Want het nieuwe verbond is bovendien de blijde boodschap. In tegenstelling tot de bediening des doods, hè, de droeve boodschap van de wet. En het evangelie, dat had God tevoren beloofd, Romeinen 1 vers 1. En wel aan Abraham, want er staat ook in Galaten 3, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Oftewel, de belofte van het nieuwe verbond gedaan. Enzovoorts. Nou, zo lang is er sprake van een bruid. Israël was dus ook in de dagen van het oude verbond de bruid. Ook in de dagen dat het officieel via het oude verbond getrouwd was met Jehovah. Aan de andere kant was het de bruid, want het zou in de toekomst pas definitief een huwelijk sluiten. Het oude verbond staat daar gewoon naast als illustratie en verder niks. Nou, er zijn vele schriftplaatsen die ik daarvoor zou kunnen aanhalen, maar ik doe het niet, want ik verdwaal dan helemaal. Maar bij bruid moet u dit onthouden, is een belofte van een huwelijk, belofte van trouw enzovoorts. Wij leven niet uit die belofte, wij leven uit de vervulling daarvan, zodat het hele begrip op de gemeente sowieso niet van toepassing gebracht wordt. Niet de gemeente apart althans. En verder wordt de bruid hier beschreven, zij is wel de bruid en haar zijn de beloften gedaan, maar ik zei al, het zijn beloften omtrent het nieuwe verbond en onder het nieuwe verbond komt men pas na wedergeboorte, zodat de bruid eigenlijk dus helemaal niet wedergeboren is. En daarom is het nog de bruid. En als in de toekomst Israël wedergeboren wordt, dan wordt meteen het huwelijk gesloten. Dan wordt ze dus wel als bruid aangeduid, maar meer met de blik op het verleden, namelijk aan haar was het beloofd. Dat heb ik toch ook nou, hè? Goed, ja, je moet soms even uitleggen wat de begrippen inhouden, hè? De bruid leeft dus niet in gemeenschap met de man. Wij als gelovigen wel. Daarom wordt de verhouding tussen Christus en de gemeente ook niet beschreven als die tussen bruidegom en bruid, maar wel als die tussen man en vrouw. Efeze 5. Ja, zeker wel. Waarna het beeld meteen omgezet wordt, want het beeld van man en vrouw zou je kunnen terugherleiden naar van, dan moet het toch bruidegom en bruid op zijn minst geweest zijn, maar in plaats van dat de richting terug ingeslagen wordt, wordt de richting de andere kant opgeslagen. Namelijk, er wordt gezegd, het is eigenlijk zo dat man en vrouw zijn één vlees, oftewel Christus en de gemeente zijn één vlees, één lichaam namelijk. En begrippen als bruid en bruidegom worden nadrukkelijk vermeden. Eigenlijk is het zo dat zij die Efeze 5 aanhalen om aan te tonen dat gemeente en Christus bruid en bruidegom zijn.